sport. Het kan je betoveren. Op een manier dat al die zaken die even geleden nog belangrijk waren, plots naar de achtergrond verdwijnen. Sport laat stille krachten schreeuwen. Sport is kippenvel, vreugdeexplosies, wangbijten, doodse stiltes.
Maar er zijn toch ook saaie sporten? En als je mensen vraagt naar de allersaaiste, dan wordt korfbal regelmatig genoemd. Of het nou pietertjes zijn of sportpro Jeroen Stekelenburg, het laat ons nogal koud. Terwijl we er als land wel supergoed in zijn. Maar waarom zou je ook kijken naar een sport waarbij Nederland of België uiteindelijk altijd wint? In Pietertje Podcast gaan we op zoek naar de schoonheid van sport. Waarbij we het vizier richten op die sporten waar je niet voor thuis zou blijven. Tot vandaag. Mijn naam is Verena.
Mijn naam is Marley.
En dit is Pietertje Podcast.
Oké, welkom terug. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Pietertje Podcast. We beginnen opnieuw met een disclaimer, want misschien hoor je het al. Ik ben deze hele pandemie doorgekomen zonder ook maar één keer te hoesten. En gisteren werd ik ineens verkouden. Het bleek geen corona te zijn, want dat kan ook nog steeds anno 2021. Maar ik klink een beetje nasaal. Dus ik zal proberen om mijn gesnotter en genies in ieder geval tot een minimum te beperken voor jullie. En vooral veel te luisteren. En dat kan gelukkig ook, want we hebben een hele leuke gast.
Ja, want die eerste aflevering hebben we ons heel erg gericht op de Olympische Spelen en de Olympische sporten. Maar het sportpalet is natuurlijk veel breder dan dat. En daarom hebben we vandaag een sportman aan tafel zitten die zeer succesvol is in een sport die nog niet Olympisch is. Maar waar wel iedereen een mening over lijkt te hebben. En dat is de korfbal.
Ja, welkom.
Goeiedag.
Gerald, moeten we even zeggen.
Ja, welkom.
Gerald van Dijk.
Ja. Ja, hoi.
Ja, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de typisch Nederlandse sport korfbal. En speciaal voor alle korfbalpietertjes die jou nog niet kennen, beginnen we met een korte introductie. Ben je er klaar voor?
Ik ben heel benieuwd.
Oké. Gerald van Dijk werd geboren in 1983. In welke plaats?
Amsterdam.
Oké, hij is een van de meest scorende heren uit de geschiedenis van de Korfbal League en nog altijd actief op het hoogste niveau bij AKC Blauw-Wit. Daarnaast is hij initiatiefnemer van het nationale korfbalteam van Suriname.
Klopt.
Gelukkig. Als hij, net als Dartus, zijn eigen opkomstnummer had gehad, dan was dat het lied
Firestarter van The Prodigy.
Oh. Zo, heel resoluut ook.
Ja.
Lekker.
Ja.
Zijn favoriete sportheld is...
Oeh, zo... Jezus... Even denken hoor. Geen Messi, geen Ronaldo.
Misschien bij de Olympische Spelen iemand die...
Ronaldinho.
Oh,
oké. Toch een voetballer?
Ja.
Toch een voetballer, ja.
Oké, en is dat dan meer aan de kuntjes? De...
Eigenlijk de combinatie van... Hij hield van het spelletje en daarbuiten leefde hij gewoon zijn leven zoals hij dat zelf wilde invullen.
Oh ja.
En hij liet zich echt nergens door leiden. En dan toch nog goede prestaties kunnen neerzetten. Ja, dat vind ik bewonderenswaardig.
Ja, goede held, ja.
Mooi, ja. Als kind zat jij op sport?
Korfbal.
Ja, bij sportclub?
AKC Hespa.
Oké. En zijn minst favoriete sport is?
Curling.
Dat is ook een classic, ja. En zijn favoriete sport is?
Petank. Korfbal.
Oh, gelukkig. We hadden eigenlijk die set van Bono nog bij de hand moeten hebben, helaas.
Gelukkig toch korfbal, want daar gaan we deze aflevering over hebben. En ik ben daar best enthousiast over, want voorheen, volgens mij is dit de eerste sport waar wij inhoudelijk over mee zouden moeten kunnen praten.
Ja, dat zou misschien wellicht moeten, maar ik ben bang dat dat mij toch niet helemaal gaat lukken.
Maar je hebt deze sport wel zelf gedaan.
Ja, want dat moeten we inderdaad even zeggen. Wij hebben allebei gekorfbald.
Ja.
Toen we jong waren, tenminste ik wel echt toen ik wel kind was. Laatste jaren basisschool, misschien nog één jaar middelbare school. En ik deed dat wel echt vooral omdat... Bij ons in het dorp was het gewoon, alle jongens zaten bij voetbal, bij RKVVO. Shout-out naar RKVVO. En alle meiden zaten op korfbal, bij bio. En ja, dat ging ik dan ook doen. Mijn moeder deed het, heel veel vriendinnen korfballen. Dus ik ging daar ook bij en ik vond het superleuk. Ik vond het vooral omdat teamsport is heel leuk. Dus ik heb echt heel veel vooral gelachen. En ook heel veel mezelf uitgelachen, omdat ik het gewoon niet zo goed kon. En we verloren alles. En dus ik moet zeggen, ik Ik heb vooral genoten van dat ik op een teamsport zat. Maar ik kan er niet echt zeggen dat ik korfbal liefhebber ben of dat ik er veel van weet.
En we doen altijd die Pietertje ladder, weet je wel? Ja. Van ben je een 1, dan ben je echt Pietertje in deze sport. En 5, dan ga je wel richting dat je er alles van weet.
Ja, ik vind dat dus echt moeilijk. Ik zou dus zelfs bijna gewoon mezelf een 2 willen geven, terwijl ik zelf gekorfbald heb. Omdat ik zou niet eens durven te vertellen wat de spelregels zijn. Ik denk echt, is dat niet allemaal veranderd in de tussentijd?
Ah, of, ja.
Ik kan er een beetje over meepraten, maar dan stopt het wel echt. Maar ja, dat zit bij jou anders, toch?
Ja, nou, in die zin dat ik het in ieder geval langer heb volgehouden.
Ja.
Jij. Wel ook om dezelfde reden begonnen. Ik denk dat het... we hebben allebei dameskorfbal gedaan. Dat is ook wel belangrijk om te benoemen. Ik denk dat onder de rivieren is dat volgens mij ook gewoon een veel grotere sport. En boven de rivieren is echt gemengd. Wij hadden ook gemengde teams, overigens. Maar ik speelde altijd dameskorfbal. En dat heb ik echt, volgens mij, van mijn 7e tot... mijn 23ste of zo gedaan,
ja,
ik. Ja, echt wel lang.
Maar jullie deden het ook goed, toch?
Ja, nou ja.
Waar heb je gespeeld, als ik vragen mag?
Bij BMC. Ja, dat is ook. Ja, dat denk niet dat je dat kent.
In Berlicum, toch?
Ja, ja, ja. En op damescorebal was het wel redelijk niveau, een aantal jaar. En nou ja, dat heb ik ook gedaan. Maar ik ben inderdaad ook precies om diezelfde reden begonnen. Dat mijn beste vriendin deed het, mijn nichtje deed het. En dus wilde ik ook. En we hadden ook gewoon een superleuk team. En daarom, ja.
Maar zie je jezelf als een pro? Geef jezelf 5 sterren? 5 sterren? 5 dingen?
5
pietertjes? 5
pietertjes? Nee. Nou, ja, kijk, aan de ene kant denk ik, als ik hier al niks van weet, dan waar kan ik dan wel over meepraten? Maar misschien, kijk, omdat ik van het gemengd spel niet echt dingen weet, zou ik zeggen dan 4.
Je bent te bescheiden.
Nee, ik denk niet. Want ik denk, gemengd is echt anders dan dameskorfbal, toch?
Ja, het is echt een hele andere sport.
Ja, dat
denk ik
ook.
Zo, ja. Oké. Maar, want ja, bij ons is het dus heel duidelijk waarom we toen ooit zijn gaan korfballen. Hoe zat dat bij jou, Gerald?
Waar begon het? Eigenlijk niet heel anders als bij jullie. Alleen, je zou het niet zo heel snel aannemen, maar omdat ik een Surinaamse achtergrond heb. Maar mijn ouders die korfbalden ook allebei.
Okay.
En ik woonde op een plein, een heel groot plein in Amsterdam. En met een gigantische speeltuin. En ja, daar werd gekorfbald.
Okay.
Dus als ik de deur uitstapte, dan stapte ik het korfbalveld op. Dus ik wist ook niet beter.
Ah.
Dus ook al je vrienden en zo korfbalden?
Al mijn vrienden.
Ja.
En dat is een van die stereotypen die ik dan meteen even onderuit wil halen.
Ja, graag. Lekker.
Want het is het wordt gezien als een blanke sport.
Ja.
Maar zoals ik begon, dat was zo gemengd. Het was Surinaams, Marokkaans, Turks, Nederlands. Alles was gewoon door elkaar.
Oh, leuk.
Dus in mijn beleving als kind zijnde was korfbal absoluut geen blanke sport.
Nee, maar als je nu in de competitie waar je nu in speelt kijkt, is dat dan nog steeds zo?
Ja, dan is het wel naarmate je ouder wordt, des te blanker het wordt.
Ah, ja.
Ja.
Dus dat is wel jammer, maar het is wat het is. En...
Maar was het dan bij jullie dus zo, zoals je vaak in je hoofd hebt, dat in Nederland iedereen op een voetbalveldje voetbalt of op straatvoetbal? Was bij jullie dus, ging iedereen korfballen?
Nou, ook niet helemaal. Kijk, je hebt een groot plein en je had voetbal... doeltjes, je had een basketbalveldje had je ernaast. Dus we waren aan het korfballen, aan het voetballen en aan het basketballen.
Gewoon alles.
Ja, iedereen deed van alles mee.
Ja.
En waarom pakte dan het korfbalspel jou?
Dat klinkt echt heel slecht wat ik nu ga zeggen.
Kom maar op.
Alles is geoorloofd, hoor.
Ik ben fan van vrouwen.
Hé, dan klopt dat toch wel.
En als kind al. Ik ga gewoon... ik kan beter opschieten met vrouwen. Dus ja, dus dat was al heel snel. Er zaten meisjes op. Dus ja, dat je daar blijft plakken. Dat was een simpele optelsom.
Oh ja, want er zaten dan wel meer vrouwen toch bij korfbal dan...
Nee, dat viel ook wel mee. Maar je merkte wel, zeg maar, op een gegeven moment... naarmate je ouder werd, gingen die jongens die gingen dan wel voetballen of kickboksen of iets dergelijks.
Ja.
En ik bleef plakken bij die meiden. En het scheelde ook wel dat ik, op vrij jonge leeftijd ging ik dan naar AKC Blauw-Wit. Toen werd het wat serieuzer.
Ja.
Nou ja, en dan.
Ja. Want werkte het dan ook zo dat je inderdaad zo vroeg gescout wordt? Hoe oud was je dan?
Ik was 9 toen ik weggeplukt werd.
Ja.
Ah.
Dus het was al snel duidelijk dat je goed, dat je talent had.
Ik denk het. Ik zag het zelf niet zo, maar anderen wel.
Oh, en hoe gaat dat dan? Want is het dan dat de mensen langs de lijn gewoon staan en die benaderen jou dan van... Hey, zou je het niet leuk vinden om?
Er is vanaf mijn 7e werd er eigenlijk al aan me getrokken. Of ik naar naar Blauw-Wit wilde. We speelden in de jeugd dus ook met mijn teamje tegen Blauw-Wit. En nou ja, goed, de coach zag dat ik dan talent had. Dus die ging het jaar erop vroeg of ik wilde komen. Okay. Ja, daarop weer. En op een gegeven moment...
Was je nou vooruit dan?
Was ik om.
Ja.
Ja.
En wat was het grootste verschil van die overstap?
Het moeten presteren. Bij HESPA. Ja, dat is gewoon echt zo'n familievereniging, weet je. Het is gewoon leuk en gezellig. En bij Blauw-Wit kwam echt de nadruk te liggen op winnen. Looplijnen, nou, die heb je ook in het voetbal en andere sporten. Maar gewoon echt patronen leren en... winnen.
Ja, want misschien dat we voor de echte ultieme Pietertjes even heel kort moeten uitleggen de essentie van korfbal.
Nou, de gemengde variant is, je hebt 4 mannen, 4 vrouwen. Mm-hmm. In 2 vakken opgedeeld. Een aanvalsvak en een verdedigingsvak. Je moet met z'n vieren, moet je zonder dat je loopt of dribbelt, mm-hmm. Moet je een doelpunt weten te maken. Dus het is echt... er wordt heel veel van je verwacht qua samenspel. En... en concentratie. Want je mag... je moet je focussen op je tegenstander. Die mag niet scoren. Maar je wilt ook de bal hebben. Dus je moet ook zeg maar wat breder kijken. Ja. Dus een wat ruimer overzicht hebben. En als je de bal hebt onderschept als tegenstander, moet je hem zo snel mogelijk naar het aanvalsvak weten te brengen.
Ja, en dan elke 2 doelpunten wordt er gewisseld. En dan word je dus ineens van verdediger naar word je aanvaller.
Word je aanvaller, ja.
Dat is denk ik ook wel een belangrijk onderdeel. Dat je dus allebei moet kunnen.
Je moet allebei kunnen, ja.
En dat is ook een leuk onderdeel ervan, vond ik.
Ja, dat vond ik ook.
Het verdedigen?
Nee, ik was echt aanval. Nee, maar dat je kan wisselen, zeg maar. Dat je niet een hele wedstrijd dus aan het verdedigen bent.
Klopt. Heb je een beetje pech, dan kan je ook dus een hele wedstrijd staan te verdedigen.
Ja, inderdaad.
Dus dat is wel, een consequentie van dat gescheiden spel. Maar goed, het is biedt ook weer kansen.
Ja, en als we dan, want jij zegt van ik vind juist die dubbele rol eigenlijk wel wat deze sport leuk maakt. Wat maakt voor jou korfbal een mooie sport?
In het verleden zou ik zeggen het scoren. Want dat was toch wel mijn rol. Maar het samenspel en samen hele mooie doelpunten maken. Ja, dat is nu wel echt zeg maar iets wat heel veel plezier in me naar boven haalt.
Oh, ja. En ben je echt liefhebber van het spelletje spelen? Of kun je ook echt genieten van een wedstrijd kijken?
Het spelletje spelen. Ja. Kijken, dat vind ik echt... het is wel een beetje afhankelijk van het niveau. Mm-hmm. Als je hele leuke aanvallen ziet constant en je hebt een paar verenigingen die daar echt heel goed in zijn, dan wordt het heel leuk om naar te kijken. Heb je, is het niveau wat lager, dan wordt het allemaal, gaat het allemaal wat moeizamer en dan wordt het pijnlijk aan je ogen.
Maar is dat niet bij elke sport zo of heb je het idee dat het bij korfbal duidelijker is of zo?
Dat is bij korfbal wordt het wel wat duidelijker, omdat er meer wordt verwacht van het team gebeuren.
Oh, ja.
En bijvoorbeeld met voetbal of hockey kan je met een individuele actie nog zeg maar vanuit de verdediging naar de aanval toe knallen.
Ja.
Ja, en dat kan bij korfbal dus echt niet.
Nee.
En dat is wel zeg maar wat het soms heel vervelend maakt om naar te kijken. Want als de ene tegenstander echt veel beter is als de ander, dan wordt het saai.
Hmm. En saai, dat woord we vaker voorbij horen komen als het over korfbal gaat, helaas.
Ja.
Want wij hebben even in onze omgeving rondgevraagd wat zij nou van korfbal vonden. Dat hebben we achter elkaar gezet.
Mm-hmm.
Daar gaan we even naar luisteren.
Ik denk dat een van de meest ontwikkelde sporters zijn die het gewoon voor plezier doen, want veel geld verdien je er niet mee.
Ik vind korfbal een beetje suf. Ik ken niemand die het doet. En ik zou ook niet eens weten waar ik korfbal zou kunnen spelen.
Korfbal is echt absoluut geen sufsport. Mensen die dat zeggen, zouden echt eens naar een wedstrijd moeten komen kijken.
Korfbal, daar sta je de helft van de tijd als team toch gewoon een beetje stil.
Het mooie aan korfbal is dat je op alle posities moet spelen. Je moet dus niet alleen snel zijn en kunnen scoren. Je moet ook inzicht hebben in het spel.
Korfbal, dan denk ik aan samen douchen, altijd mooi.
Komt dit allemaal bekend voor?
Ja, zeker.
Nou, ik vind de reacties nog redelijk gemengd.
Ja, inderdaad. Ja.
Dat valt mij reuze mee eigenlijk.
Ja, het helpt misschien dat we een aantal korfballen hebben gemaakt. Voor de balans.
Wat viel je het meest op? Of waarvan denk je dat is een stom vooroordeel? Of?
Natuurlijk het gemengde douchen. Ja. Omdat het een gemengde sport is dat je samen gaat douchen.
Misschien kun je dat voor eens en altijd even de wereld uit helpen.
Ik heb het wel eens gedaan.
Maar, ook na het korfbal?
Ook na het korfbal. Nee, maar weet je, het is 999 keer van de 1000 zal het een keertje voorkomen. Maar nee, dat gebeurt echt niet.
Nee, maar want dat wordt vaak wel gezegd, hè? Dat douche je toch altijd. Is dat irritant dat dan elke keer weer opkomt?
Nou ja, goed. Het zal waarschijnlijk wel een fantasie zijn. Want het zijn ook altijd de mannen die daarover beginnen.
Ja, ja, dat klopt. Dus ik heb dat werkelijk waar nog nooit een vrouw over zeggen.
Inderdaad.
Nee, dus dat is gewoon een stukje jaloezie, denk ik. En dan gaan ze verder zoeken naar iets om de sport naar beneden te halen. Want zij kunnen het niet krijgen.
Precies.
Sterk.
Het is goed weerkaatst.
Ja, en als we het dan verder hebben over het imago, hè, want dat het een beetje suf zou zijn of een suffe sport. Hoe kijk jij daarnaar?
In het verleden, en daar ga ik er echt volledig in mee. Als we het richting 1970, zeg maar die tijd. Weet je, het was verschrikkelijk. Elke lamlul die... Sorry voor mijn taalgebruik.
Is niet erg, niet erg.
Maar die staat op korfbal.
Ja.
En door de jaren heen heeft het zich steeds meer ontwikkeld. En nu, als jij niet minimaal 4 keer in de sportschool zit, dan loop je gewoon gigantisch achter. Dus het is een stuk fysieker geworden.
Ook atletischer?
Een stuk atletischer. En in het verleden werd er juist mee gepromoot dat korfbal een non-contactsport was.
Mm-hmm.
Nou, dat heeft natuurlijk ook gigantisch bijgedragen. Want als je het vergelijkt met basketbal, dan mag je tegen elkaar aanrijden. Mm-hmm. En een beetje duwen. Dat mocht in het verleden bij korfbal niet. Maar dat gebeurt nu ook. Dus dat non-contact gedeelte is dus ook verdwenen. Waardoor het fysieker, harder, atletischer is geworden.
Oké.
Okay. Dat wisten jullie niet, hè?
Ik niet.
Ik wist dat.
Maar wij waren heel begaaf als dames.
Ja, daar. Nou, dat werkt volgens mij zo niet. Maar en heb jij wel eens dat je dat vrienden of zo hebben die ooit aan jou gezegd van je moet gaan basketballen of voetballen, dat is veel stoerder of zoiets?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Want het is omdat ik in een zwarte wijk woonde. Ik had veel allochtone vrienden. En die allochtone vriendjes, die speelden ook allemaal korfbal.
Mm.
En die wisten dus ook wat het inhield. En zij gingen later dan wel een andere sport doen. Maar doordat ze bekend waren met de sport, hadden ze er eigenlijk geen vooroordelen over.
Oh ja.
Dus dat was, het was echt leef en laat leven.
Maar als ik het zo hoor, heb je dus nooit echt het gevoel dat je jezelf moet verdedigen. Ik heb nu nog wel eens, als ze vragen van wat voor sport deed jij als kind? En ik zeg korfbal. Korfbal? Weet je wel, ik heb wel echt het idee dat ik een soort van moet verdedigen. Ja, maar dat deed iedereen bij ons. En heb jij dat gevoel niet?
Dat is echt wel leuk.
Ja, natuurlijk heb ik dat ook wel eens gehad.
Ja.
Maar omdat het... dan kom ik weer op dat... prestatiegericht. Het is ook een, als je in het wereldje zit, dan ga je eigenlijk ook, of dan blijf je in het wereldje. Dus je gaat met mensen om die allemaal korfballen.
Ja.
En dan, ja, tuurlijk kom je wel eens in de kroeg en dan vroegen ze, wat voor hobby's heb je? Ik zei, ik wil astronaut worden. Dat korfbalgedeelte liet je dan wel achterwege. En als je mensen dan toch vertelt van, ik zit op korfbal, dan is het even een shock, want wat doet een donkere jongen op een korfbalveld.
Mm-hmm.
Maar goed, het is, je legt het zo naast je neer en dan kijken ze heel snel verder dan het korfbal.
Ja.
En een ander groot ding van is natuurlijk het feit dat het misschien een van de weinige gemengde sporten is. Dat haalde hij net zelf ook al aan. Maar en ik hoorde dat net niet terug, maar het is volgens mij wel ook wat altijd wordt gezegd in het gemengde spel, is dat vrouwen zijn eigenlijk altijd een beetje ondersteunend aan de mannen. Hoe zie jij dat?
Nou ja, daar ga ik weer met vroeger en nu. Ja, dat was in het verleden was dat echt zo. En nu zijn mannen en vrouwen zijn gewoon echt volledig gelijkwaardig.
Maar kan je dat nou... Want dit, kijk, het is natuurlijk niet voor niks dat bij alle andere sporten mannen en vrouwen apart. Mannen zijn gewoon fysiek vaak sterker en sneller. En kan je echt zeggen dat mannen en vrouwen bij korfbal gelijk zijn? En hoe kan dat dan?
Ik zou het zelfs anders stellen. Vrouwen maken het verschil in het korfbal.
Oké, okay, dat horen we graag. Vertel.
Ja. Nee, kijk, mannen zijn fysiek, zijn sterk. Dus als je als man zijnde allebei even goed bent... Dat kan je tegen elkaar wegstrepen. Mm-hmm. En dan heb je de vrouw die het verschil kan maken. Die twee doelpuntjes extra kan maken of drie. Zo, wij met Blauw-Wit winnen heel vaak wedstrijden op de vrouwen. Want de mannen die vinden het lekker om tegen elkaar aan te beuken. Nou, laat de vrouwen dan lekker slim zijn en heel sneaky de goaltjes meepakken.
Is dat dan het verschil dat vrouwen slimmer zijn? Of want je kan het ook omdraaien. Vrouwen kan je ook tegen elkaar wegstrepen, zou je zeggen.
Maar vrouwen zijn toch wel iets... Die zijn multi-inzetbaarder.
Oké. Okay.
Het gaat gewoon... je hebt nu echt spitsdames in de korfbal. Vrouwen die 80, 90 doelpunten maken per seizoen. Waar dat in het verleden er 20 waren.
Oké. Okay.
Dus dat is echt... De vrouwen hebben een gigantische ontwikkeling doorgemaakt. Waardoor je, als je het slim speelt, dat vrouwen het verschil kunnen maken.
Wat denk je dat het zou betekenen als er echt een mannencompetitie zou komen?
Dat zou niet leuk zijn.
Nee? Zou niet geroepen voelen om daar...
We hebben er wel eens mee geëxperimenteerd. Maar dan krijg je gewoon een... dan wordt het vrij worstelen... Want je kan niet zoals basketbal, kan je jezelf vrij dribbelen.
Nee.
Je hebt mannen die, fysiek sterke mannen die elkaar geen ruimte gunnen en geven. Dus dat wordt verschrikkelijk.
Ja, dus het is goed zoals het nu is.
Het is goed zoals het nu is.
En gemengd vind je ook leuker dus dan dameskorfbal?
Ik heb het één keer gezien. En toen vond ik het, maar dat is ook heel lang geleden. En het dameskorfbal zou ook wel een gigantische ontwikkeling hebben doorgemaakt. Dat zal ook wel vooruit zijn gegaan. Maar gemengd is toch wel echt het leukst. En ja, dames, ik zou het toch weer een keertje moeten zien om daar echt een oordeel over te kunnen geven.
Ja. En nu we het dan toch een beetje ook over de tactiek hebben en wie wat doet. Dan was er ook een voordeel dat ook voorbij kwam. Je staat de helft van het team staat stil als de bal in een andere vak is. Klopt dat? Of moeten die dan toch nog van alles doen om zich vrij te spelen? Of?
Het geeft ze, maar denk ik, als je het nooit kijkt, geeft het heel erg de indruk alsof het echt een heel traag spelletje is. En ik denk dat je dat deels net al een beetje hebt ondervangen door te zeggen van ja, daar gaat het te snel voor. Om...
Ja, het is ook, we spelen met de schotklok. Dus
belangrijk detail.
Ja,
maar dat heeft wel de sport een gigantische boost gegeven. Want je hebt 24, 25 seconden de tijd om de korf te raken of een doelpunt te maken. Dus en als je dan weer vergelijkt met de verdedigers van in het voetbal, die staan ook de hele wedstrijd achterin.
Ja,
en die lopen af en toe een keertje mee. Sterker nog, het spel gaat zo snel dat je die, als je in de verdediging staat en je kan even rusten, dat echt een welkome rust is.
Ja.
En je zei net al, je vroeg aan mij, vond je het ook leuk als je de hele tijd in de verdediging stond? Volgens mij ben je wel echt een aanvaller of niet?
Ik ben echt een aanvaller.
Ja.
Kijk, natuurlijk is het hartstikke leuk om je individuele tegenstander gewoon echt
uit de wedstrijd
te halen. En kijk, ze hebben natuurlijk ook specialisten, dus... daar ga je dan in vastbijten. Maar niemand vindt verdedigen volgens mij leuk.
Nee, niemand?
Ik wel. Ik vond het altijd wel juist leuk.
Je bent de enige. Ik was ook wel echt een aanvaller.
Ja, nee, maar kijk, als je succes behaalt in het verdedigen... dat geeft ook wel een boost. Maar dan ben je alleen maar aan het volgen. En volgens mij is het leuker om te leiden.
Ja, nou ja.
Als man zijnde in ieder geval.
wellicht. En waar we het eerder, we hebben eerder ook even over korfbal gehad. En toen, Vreen, jij zei toen volgens mij dat het te veel gescoord werd. Ja, dat je dat juist
ik
jammer
had dus,
vond.
Maar goed, ik heb heel weinig professioneel korfbal gezien hoor. Maar wat ik dan heb gezien, had ik het idee, ja, het is 3 keer overgooien en hij zit weer. En dan weer 3 keer overgooien, zit hij weer. Hup, wisselen. Dat ik gewoon dacht, ja, ze scoren toch de hele tijd, zeg maar, de professionals. Dus dan is het niet zo leuk om naar te kijken. Dat was mijn gevoel. Klopt dit?
Nou ja, nee, volgens mij helemaal niet. Oh. En dan ga ik een vergelijking trekken met basketbal. Want dan heb je, daar heb je ook uitslagen van 107 tegen 92 of 102.
Ja, dat is waar.
Dus, maar kijk, het scoren, dat had ook wel zeg maar de snelheid in het spel. Mm-hmm. Want als je scoort, dan krijgt de tegenpartij de bal. En die gaat dan verder. Dus ja. Het vele scoren maakt het in mijn beleving ook een stuk dynamischer.
Ja, en is het makkelijk? Ja, misschien is dit een hele flauwe vraag. Maar is het makkelijk om te scoren? Of vind je het nog steeds moeilijk om te mikken?
Nee, het is...
Nou, ik vind het toch wel...
Misschien vraag je aan de Messi van de korfbal. Is het moeilijk om een doelpunt te maken?
Nee, maar kijk, wacht. Toen ik zeg maar zelf korfbalde op een mega laag niveau... was het toch elke keer weer spannend of die bal erin ging, weet je wel? Omdat we gewoon niet zo goed waren. En daar zat de spanning voor mij in. Maar als ik naar professioneel kijk, heb ik het idee van... ja, oh, dan gaat die bal wel, hij zit weer.
We hebben een gemiddeld schotpercentage van rond de 30%. Dus ja.
1 op de 3
is
score. Oh, oké.
Okay.
Oh, dat zijn
van de aanvallen, moet ik dan zeggen. Hè?
Ja, oké. Okay.
Dus dat. Qua doelpogingen. Ja, 30%.
Oh, dat valt nog mee.
Nou.
Nee, maar dat is hartstikke goed. Maar ik bedoel, dat is niet dat hij elke keer zit.
Oh, nee.
Hij zit niet.
Want misschien
elke keer.
Kijk je altijd de samenvatting.
Ja, dat zou je nog kunnen ook. Ja, inderdaad.
Ja, nee, dat zou. Ja, goed, dan laten ze natuurlijk altijd zoveel mogelijk doelpunten zien. Kijk, en je hebt natuurlijk ook een verdediger. Die maakt het je zo lastig mogelijk. Dus ja, nee, niet elke bal die gaat erin.
Dit klopt dus gewoon voor geen meter. Dat is de conclusie.
Nee.
Nee. En wat heb je nog iets in de tactiek waarvan je zegt van dat? Je had het net bijvoorbeeld over die combinaties. Heb je iets waarvan je denkt, als dat gebeurt, dat is zo vet om te zien of dat is leuk om te doen?
Ja. Goed. De meeste, weet je, van die onverwachte balletjes. Ingestudeerde balletjes waarbij iedereen in de luren legt. Dat is, mm-hmm. dat is het leukste. De verbazing op de hoofden van de verdediging van wat gebeurt me nou?
Oh, ja.
En dat je denkt van oké, laat maar. Ik wil onder het tapijt kruipen. Maar verder is het gewoon, ja, ik vind het gewoon als het vanuit het spel gebeurt, gewoon heel dynamisch. Iedereen wordt erbij betrokken. Ja, dat is gewoon leuk om te zien.
En wat denk ik, wat we nog niet hebben genoemd, wat ook volgens mij heel typisch voor korfbal is, is dat het is zowel een buiten- als een binnensport. Of ja. Toch? Ook op jullie niveau.
Ja, het is een buiten- en binnensport. Alleen is het buiten wat recreatiever. Ja. En binnen is het echt, zeg maar...
Maar speel jij bij Blauw-Wit, speel jij dan buiten en binnen?
Vaak gebruiken wij dan zeg maar buiten als voorbereiding op de zaalcompetitie. Dus dan ga je conditie opbouwen, speelpatronen inslijpen. Zodat je op het juiste moment klaar bent voor de zaalcompetitie.
Dat is waar het echt om gaat.
Ja. Want als je het kijkt internationaal gezien, wordt er ook alleen maar binnen gespeeld.
Ja, want we doen altijd alsof korfbal alleen in Nederland en België wordt gespeeld.
Nee,
dat is zeker niet zo, hè?
Zeker niet. Nee, het is... Engeland bijvoorbeeld, hebben ze een hele grote competitie. Voor corona werd de finale op het hoogste niveau... die werd op de BBC uitgezonden.
Oh.
Ja.
We zeiden het in de intro... dat je ook in het Surinaams elftal probeert op te zetten of een team.
Ja, dat is inmiddels gelukt.
Oké.
Okay. Ik heb... met een hele goede kennis. Een van de korfbalgoeroes. Mm-hmm. Zaten we een beetje te brainstormen van... hoeveel kleur loopt er eigenlijk rond op de Nederlandse korfbalvelden? Mm-hmm. En toen ben ik een beetje gaan inventariseren. En toen bleek dat er gewoon heel veel Surinamers... overal in Nederland aan korfbal deden.
Oké.
En toen dacht ik van, ja, maar goed. We spelen allemaal op redelijk hoog niveau... Kunnen we aan een WK meedoen of zo? En van het een kwam het ander. En het balletje ging zo hard rollen dat ik maar een bond ben gaan opzetten.
En, een bordje opzetten.
Klinkt alsof het niks is.
Nou ja, goed, ja, kijk, ik ben ook ADHD'er, dus het is, dan heb ik iets in mijn hoofd en dan moet het. En nou, godzijdank is het gelukt, want anders was het zonde van de tijd. Maar ja, nee, we hebben een Surinaamse korfbalbond opgericht, een Surinaams team. We zijn afgereisd naar Colombia om de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen te spelen.
En hoe ging het?
Ja, we zijn kampioen geworden.
Niet?
Ja. Je bent Zuid-Amerikaans kampioen.
Gefeliciteerd!
Dat hebben we helemaal niet in de intro gezegd.
Oh nee, wat erg.
Nee. En wanneer was dit?
Wat een succes.
Dat was
vorige week.
Ja. Dat was in, moet ik het goed zeggen, het WK was in 2018. Februari 2018.
Was goed.
En je speelt nu dus ook echt voor Suriname, dus niet voor Nederland?
Ik heb wel voor Nederland gespeeld.
Ja.
Maar ik speel nu voor Suriname,
ja.
En van de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen, dan heeft dus ook Brazilië, Argentinië, die hebben allemaal teams. Dus die, daar wordt
Brazilië,
overal gekorven.
Argentinië, Costa Rica, Dominicaanse Republiek.
En zijn er dan nog andere, zeg maar, andere werelddelen waarvan je zegt, nou daar wordt ook wel... Ik weet bijvoorbeeld, in Nieuw-Zeeland wordt heel veel netbal gespeeld, maar dat lijkt best wel op korfbal.
Klopt, klopt.
En in Azië misschien ook wel?
Ja, China, Taiwan. Ja. Taiwan is de nummer 3 van de wereld, maar die hebben ook al een keer van België gewonnen in het verleden. Nederland weten ze het ook heel lastig te maken.
Oké. Okay. Als je zegt top 3 van de wereld of derde van de wereld, dan is dus Nederland, België, Taiwan.
Ja, ja, ja. Nu wel. Het is een tijdje geweest, is het Nederland, Taiwan, België.
Mm. Oké. Okay.
Dus dat, Taiwan die is echt gigantisch in opkomst. Of eigenlijk nu wel al een hele tijd heel stabiel. En China is gigantisch in opkomst.
En zou je wel, ik weet niet of gebeurt het wel eens dat mensen jou bellen van hey, of andere spelers, maar met een aanbod uit Taiwan bijvoorbeeld, van kom in onze competitie. Heb je transfers, dat soort dingen?
Nee, dat is eigenlijk nog wel een beetje tussen Nederland en België. Je hebt wel zeg maar dat vanuit andere landen dat ze naar Nederland toe komen.
Okay.
Want ze willen toch in de sterkste competitie spelen. Maar naar het buitenland toe. Ja, waarom zou je naar een iets mindere competitie gaan?
Want en als je dan prof...
Als het heel lucratief is, bijvoorbeeld.
Als het heel lucratief is, dat is niet voor iedereen weggelegd, helaas.
Kan je daar wel van leven? Of moet je er iets naast doen?
Korfbal heeft het geluk dat het wel een A-status heeft. Mm-hmm. Dus vanuit het IOC wordt er wel betaald aan de spelers in het Nederlands team. Mm-hmm. En kijk, het is nog geen professionele sport, maar ben je echt heel goed, dan wordt er wel een constructie bedacht waardoor er wel een leuk zakcentje mee te verdienen is.
Maar een leuk zakcentje, dat is iets anders dan ervan kunnen leven.
Ja.
Een heel leuk zakcentje.
Maar zijn dat dan, de 10 in? Of zijn het dan wel?
Zijn dat de beste teams of zijn dat de beste spelers die daarvan?
Beide. Het zijn de beste teams. Die hebben vaak ook het grootste budget.
Ja.
En de beste spelers, ja goed, die gaan 9 van de 10 keer gaan die wel naar de beste teams.
Ja, maar want jij doet er niks naast dus.
Ja, ik ben leraar. Kijk, het is niet zo dat je een pensioen opbouwt met korfbal.
Ah, ja.
Dus je moet gewoon ook aan je maatschappelijke carrière werken.
Want hoe vaak in de week train jij?
Ik zit 4 keer in de week in de sportschool. En dan heb je 3-4 clubtrainingen. En dan heb je dan nog je wedstrijd in het weekend. En soms ook een wedstrijd door de week. Dus je bent er wel gewoon echt heel veel mee bezig.
Ja.
Tijd voor een pubquiz vraagje?
Goed idee.
Ja, we hebben elke week een Pietertje pubquiz vraag. Die gaan we jou stellen. Als je hem niet weet, geen paniek, want ik ga toch het antwoord zeggen. Maar wie weet kan je nog hoge ogen gooien. We hebben er al even over gehad. Korfbal is een van de weinige sporten waarbij op professioneel niveau mannen en vrouwen in één team zitten. En daar gaat de vraag ook over. En die is, waarom is dat eigenlijk zo? Hoe is dat ontstaan dat mannen en vrouwen door elkaar zitten?
Ik wil eigenlijk zeggen van... dat is heel lang geleden. Het is natuurlijk een schoolsport geweest.
Ja.
Om jongens en meisjes toch in één ruimte samen te laten spelen, was korfbal eigenlijk een uitgelezen sport om dat te doen. En zo is het volgens mij ook ontwikkeld vanuit die gedachte.
Nou, Ik vind het...
10 punten.
10 punten. ik zal nog even het hele verhaal erbij doen. Het heeft inderdaad wel te maken met het ontstaan van korfbal natuurlijk. Het werd in 1902 geïntroduceerd door de Amsterdamse onderwijzer, zoals je ook al zei, Nico Broekhuizen. Ja, wie kent hem niet? Jij waarschijnlijk wel, maar...
ook ergens vaak is, hoor.
Ja. En in die tijd, 1902 hebben we het dus over, moest men hard werken om de touwtjes aan elkaar te knopen en zelfs kinderen moesten werken. En toen dachten ze, het lijkt ons goed om kinderen ook gymnastiek te geven op school. Want dan hebben ze een beetje afleiding en dan blijven ze goed gezond. Alleen onderwijzers wisten helemaal niet hoe ze gymnastiek moesten geven. En blijkbaar waren ze daar in Zweden wel heel goed in. Dus er gingen allemaal onderwijzers vanuit Nederland gingen naar Zweden om daar een cursus te volgen van hoe moeten we dat nou doen. En die cursisten die gingen s'avonds ook zelf allemaal sporten en spelletjes doen. En één daarvan, één van die sporten was ringbol. Ringenballen, zoiets denk ik. Op mijn beste Zweeds.
Heel goed, heel goed.
En dat was dus ringbal, dus een bal door een ring gooien. En dat was blijkbaar een groot succes. En nou ja, in ieder geval die cursisten waren nou eenmaal mannen en vrouwen. Dus dat ging nou eenmaal door elkaar. En toen kwam onze Nico kwam terug in Amsterdam. En die zei tegen die kinderen, kom we gaan ringballen. Ja, hij ging het anders noemen, want hij ging een korf gebruiken. Werd het korfbal. En toen werd het ook een groot succes. En inderdaad dan ook handig dat die kinderen dan gewoon samen konden spelen. De jongens en de meisjes. En ja, het werd dus echt een succes. En onder andere ook omdat het dus een gemeene sport was. En zo werd er in 1904 geschreven. Korfbal heeft vat gekregen op onze jeugd omdat het spel zo ontzaglijk veel gelegenheid biedt tot flirtations en kleine stille vrijerijtjes. Ja. Dus mede doordat het een gemengde sport was, dat had toch een bepaalde aantrekkingskracht. Omdat het in die tijd natuurlijk al helemaal niet voorkwam. Dus dat is het hele verhaal erachter.
Kijk, heb ik ook weer wat geleerd.
Ja, nou, heel goed.
Hele geschiedenis.
Ja.
Maar, want dat vraag je dan natuurlijk toch af. Het is een gemengde sport, dus heb je daar vaak... hoe zal ik het zeggen?
Kleine stille
vrijrijtjes. Nou, meer dat een soort van dat mensen relaties krijgen en zo.
Ja.
Ja, dat is wel zo. Ja, dit is heel erg een soort ons kent ons misschien.
Ja, het is omdat je... Ja, je blijft toch in die kring.
Ja.
Dus ja, je hebt echt heel veel korfbalhuwelijken. En, maar ik denk dat het in elke sport wel zo is. Als jij hockeyt, dan zoek je toch de hockeyers op. Want het is toch een gemeenschappelijke deler.
Ja.
En ja.
Ja, en het kan natuurlijk ook, want die vraag wordt natuurlijk vooral gesteld dan bij een gemengde sport. Maar het kan natuurlijk ook gewoon vrouw, man. En dan wordt die vraag dan niet zo snel gesteld. Dus dat is natuurlijk eigenlijk ook
binnen
gek.
Een teamsport kun je altijd natuurlijk.
Ja, eens. Ik kan me wel voorstellen dat als je in zo'n team zit en veel met elkaar omgaat, dat dat dan ontstaat.
Ja, en ik bedoel van, het is leuker om te zeggen van, we gaan samen een hockeywedstrijd kijken.
Ja. Weet je, dan... Je hebt een gemeenschappelijk...
Precies, en dan raak je aan de praat, aan de zijlijn. En van het een komt het ander. En...
Ja, het klinkt wel heel ervaren. Ja.
Ik denk dat korfbal is daar niet uniek in, denk ik.
Nee, dat klopt. We gaan naar de emotie.
Ja.
Oh jee.
Moet je geen tussenmuziekje doen? Ja, we hebben tot slot altijd... dan gaan we het een beetje hebben over de emotie. Want we denken dat... sport snappen, dat helpt heel bij aan het leuk vinden. Maar een mooie verhaal of iets wat weet ontroeren, dat draagt ook altijd wel bij. En daarom willen we graag van jou weten of je geëmotioneerd kan raken van korfbal kijken.
Van korfbal kijken zelf niet. Van het doen wel.
Oké. Okay. En heb je een moment dan in de gedachten waarop je misschien een keer een traan hebt gelaten van blijdschap of verdriet? Of wat je echt denkt, dat is me bijgebleven?
Ik heb er twee. De droom van elke korfballer is natuurlijk de finale spelen.
Mm-hmm.
En die wordt gespeeld in Ahoy. En dan sta je voor 10, 15.000 man sta je te spelen.
Want toch nog even, ik heb dan toch wel voetbal in mijn hoofd. Daarbij is het gewoon wie het op het eind van de competitie meest punten heeft, die wordt kampioen. Maar bij korfbal is er echt een finale te spelen.
Ja, de eerste vier die gaan nog play-off spelen.
Oh,
dus
ja.
De nummer 1 tegen de nummer 4 en nummer 2 tegen de nummer 3. En de winnaars van die play-offs die gaan dan de finale spelen.
Mm-hmm.
En er is één seizoen geweest. Ik heb de pech gehad. Ik ben de eeuwige derde.
Oh.
Elke keer dat ik de play-offs verloor. En één moment, toen waren we er zo dichtbij. Die verloren we kansloos.
Mm.
In mijn beleving, omdat ik zelf... tactiek had verraden aan de tegenpartij.
Oh, hoe dan?
Nou,
een mailtje gestuurd.
Nou, het scheelde niet veel. Oh. Nee, maar ik was met de coach aan het praten. En ik zei van, nou ja, ik was toen het mannetje. Mm. Tussen aanhalingstekens. En zo voelde ik me ook echt. Dus toen had ik het aan de coach verteld van, ja, wie gaat mij afstoppen? Ik heb de rest niet nodig. Ik gooi die ballen er toch wel in. Mm-hmm. En toen had hij ervoor gezorgd dat de rest de bal niet kreeg. En omdat de rest de bal niet kreeg, kon ik ook niet scoren. Dat had hij heel slim gedaan. Maar het was echt onze kans om een keer die finale plek te halen. En nou ja, goed, die droom die viel op het laatste moment uiteen. Dus dat was echt een jank moment.
Ja. En welk jaar was dat?
Dat was 2012.
Mm-hmm. Okay.
En het allermooiste moment was eigenlijk de eerste thuiswedstrijd op het WK met Suriname.
Ah ja.
Dat was echt, want toen kwam eruit alles waar je zo hard voor had gewerkt, alle stress. En toen werd het volkslied afgespeeld. Mm. En toen moest ik wel een traantje wegdenken.
Ja, tuurlijk. Mooi. Ja.
Dus dat was...
En welk jaar was dat?
2019.
Oké, okay. Oh ja, dat is echt nog kort geleden. Ja.
Ja, ja.
En denk je daar dan nog vaak aan terug, ook bijvoorbeeld aan dat minder leuke moment?
Nee, want er is... er is een nog minder leuk moment.
Oh.
Nee, op datzelfde WK speelden we... kwamen we ook in de play-offs.
Mm-hmm.
En toen moesten we tegen China. En dat was... 20, 1 minuut voor tijd. En ik kreeg een strafworp, oftewel een penalty kreeg ik mee. Dus ik kon het verschil maken. En die gooide ik een halve meter eroverheen. En toen verloren we die wedstrijd met 21-20 uiteindelijk.
Shit.
Door een golden goal. Dus dat was wel echt het pijnlijkste moment.
Ja.
Maar goed, die laten we van ons afglijden.
Nou, ik voel dat wel hoor.
Ja.
Niet op dit niveau, maar zoiets hebben we allemaal wel eens meegemaakt volgens mij.
Kijk, en het enige, het is ook, je hebt dan het gevoel dat je het hele land in de steek laat.
Ja.
Dan scheelt het dat Suriname maar 300.000 inwoners heeft en geen
17
miljoen.
In mijn sport al zaten geen 300.000 mensen, kun je nog wel teleurgesteld voelen. Ja. Als je...
ja. Maar dat was dus niet toen waren jullie ook kampioen werden. Nee, dit was wereld.
Dit was wereld, ja. Ja. Ja.
Ah, shit.
Maar dat was ook al het harde werken. Het was gewoon, alles bij elkaar, die combinatie.
Ja.
Ik heb 2 kinderen. En je wilt toch het wordt gefilmd en dat je later terugkijkt van met je kinderen van, kijk, dat was papa.
Ja.
Ja, en nu is het, dat was papa die bal over de achterlijn gooit.
Ja.
Oh, zo moet je dat.
Zoveel andere dingen gedaan.
Maar dat is...
Maar ik snap wel dat ik zou zo ook denken. Ja.
Ja. Dan hebben we tot slot eigenlijk nog een vraag. Of er mooie... Als je nou denkt van, korfbal, het triggert me toch wel of zo. En je denkt, als je dit boek leest, of deze film, of deze documentaire, of podcast, of nou net wat. Van dan heb je echt, dan krijg je echt dat gevoel bij van wat korfbal betekent. Heb je daar iets van?
Nou ja, ik heb er even over nagedacht. Er is niet zo heel veel beeldmateriaal wat korfbal betreft, los van wedstrijden. Ik zou eigenlijk gewoon zeggen, kom naar een wedstrijd kijken. En voel, want dat is het gewoon. Je moet het voelen, je moet het ervaren.
Ja,
goede tip.
Klopt als een bus volgens mij.
Ben jij nog van die 4 op de Pietertje ladder naar de 5 gegaan?
Nee.
Nee?
Nee, omdat ik denk nog steeds dat gemengd echt een ander spel is dan wat ik altijd heb gedaan. En dat het op een heel ander niveau ook. Dus ik zou niet durven zeggen dat ik alles van weet. En ik zou het ook niet, denk ik, heel snel weer oppakken. Maar ik zou wel eerder nu, denk ik, naar een gemengde wedstrijd gaan kijken. Dat lijkt me wel... ik zou zo'n tip wel opvolgen, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat heb ik ook. Want ik merk wel, en dat heeft iedereen gehoord, dat ik heb gewoon echt 100 jaar geleden voor het laatst gekeken. En ik heb daar toch wel echt vooroordelen over. Ook al heb ik zelf die sport gespeeld. Dus ik moet het echt een nieuwe kans geven. Want als ik dit allemaal hoor, ook dat het dan zoveel ontwikkeling heeft doorgemaakt... Ja, heb ik gewoon echt een verouderd beeld van korfbal in mijn hoofd.
Ja, en ik denk dus bij jou ook, want jij bent best wel fanatiek. Dat omdat het gewoon niet zo goed ging, dat ook gewoon jouw beeld heeft.
Trauma. Ja. Ja, dat zou kunnen. Ik was gewoon niet zo goed.
Ja.
Ja, ik moet het een keer naast me neerleggen. Nou, super bedankt, Charles. Ik vond het echt super leuk om te horen.
Ja.
Ja. En ik denk dat veel mensen er iets van geleerd hebben. Ik heb er in ieder geval echt veel van geleerd.
Ja.
En mensen die nooit gekorfbald hebben, denk ik al helemaal. Dus dat is heel leuk. Bedankt. En dan moeten we nog even onze administratie doen. Want we vinden het heel leuk als we nog... of als er bijvoorbeeld mensen luisteren die denken... Nou, nu hebben jullie korfbal besproken. Maar ik ken ook nog een sport die heel leuk is... maar waarvan niemand ziet dat het zo leuk is. Als je suggesties hebt...
Waarvan je denkt, hier heb ik zoveel voordelen over deze sport.
Kaatsen.
Dat is Fries, toch?
Dat is Fries, ja.
Ah, ja.
Ook wel goed. Nou, en curling, die we nu al 3 keer voorbij horen komen als saaiste sport.
Ja.
Nou, maar als je als luisteraar nog een suggestie hebt... kan je altijd sturen naar info@pietertjepodcast.nl... of naar onze Instagrampagina, @pietertjepodcast.
Yes.
Hebben we dan nog iets te vertellen?
Volgens mij is het een mooi rond verhaal zo.
Wat korfbal voor mij zo mooi maakt, is dat het een sport is die niet van links naar rechts gaat, maar in 360 graden rondom een korf wordt gespeeld. Met het atletisch vermogen van de huidige generatie kan je de meest atletische en meest acrobatische dingen zien. Dat maakt het wat korfbal anders maakt dan andere sporten.